Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden van jong tot oud, aanwezige gasten hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, via de livestream of geluid, hartelijk welkom in deze eredienst, op de eerste Leiderszondag. Voorganger vanmorgen is dominee Van der Meulen uit onze buurgemeente Nieuw-Terraar. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Van Meijeren uit Zeist. Opnieuw een gelegenheid om de Heer te ontmoeten in de verkondiging van zijn woord, maar ook door ons zingen en bidden, waarin we ons richten op hem. Vandaag is het de eerste zondag van de maand en dat betekent gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken na afloop van deze dienst in de roeping. Morgenavond is er om 7:30 het maandelijks interkerkelijk gebed voor de venen, ditmaal in het kruispunt in Meidrecht. Komende woensdag 5 maart hopen we weer de flyeravond voor de rommelmarkt te houden. Meidrecht en Wilnis worden zoals gewoonlijk voorzien van flyers. Tussen 7:30 en 8:30 kunt u een wijkje ophalen in de roeping. Kunnen we ook dit jaar op uw medewerking rekenen? Ook op woensdagavond om 7:30 komt de gebedsgroep in de roeping bijeen om te bidden voor de uitkomst van het beroep op dominee van de Noord. Er is nog plaats genoeg voor u en jou. Vrijdag 7 maart is er in de Rank in Meidrecht om 7:00 een bijeenkomst in het kader van Wereldgebedsdag. Het motto van deze avond is I made you wonderful, naar aanleiding van Psalm 139, om te beseffen dat we wonderbaarlijk zijn gemaakt. En wat betekent deze ontdekking voor ons leven? We hebben onlangs een aantal heerlijke maaltijden samen gehad. Goed nieuws, er zit er nog een aan te komen. En wel een hele bijzondere. Een aantal Turkse gezinnen in onze leefomgeving hebben bedacht om in de pas begonnen Ramadanmaand een keer op een avond samen met onze gemeenteleden een maaltijd te organiseren. Het idee erachter is om gezamenlijk deze maaltijd te houden en tegelijk een aantal goede gesprekken te hebben. Dus zo kunnen we eens praten met mensen die je overdag vaak tegenkomt, maar eigenlijk amper spreekt. Onze motivatie om hier aan mee te doen is om onze naasten het evangelie bekend te maken. De regie over deze maaltijd ligt bij ons. De gedachte is om dit op donderdag 20 maart te doen. Zijn er veel reacties, dan kunnen we kijken naar een tweede avond. Opgave is mogelijk bij André en Tera Visser. Voor meer uitleg over de iftarmaaltijd kunt u terecht op onze website, maar André en Tere zijn ook graag bereid om vragen te beantwoorden. De collecte van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Stichting Philadelphia. Zij ondersteunen mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de SBE, Stichting tot Bevordering van Evangelisatie. Op diverse beurzen in Nederland laten ze merken dat de Bijbel het waard is om gelezen te worden en van levensbelang is. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is gezang 8 achter de psalmen, de bedezang voor de predikatie. Wordt niet veel gezongen, maar wel rijk van inhoud. En waarmee we heen leven naar het moment dat straks het woord opengaat, met de bede dat ook ons hart opengaat. Als de Heer spreekt en zich door middel van de dienaar verklaart en laat weten. Wij zingen gezang 8. We wensen elkaar hier thuis of elders een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaats. Afgelopen donderdag 27 februari is in de leeftijd van 78 jaar door een dramatisch ongeval uit ons midden weggenomen Martien Kool, roepnaam Ton, gewoondhebbend Bovendijk 16. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande woensdag tussen 2 uur en 5 uur en vanaf 7:30 bij Golfpark Wilnis, Bovendijk 16a. De kerkdienst voorafgaande aan de begrafenis zal aanstaande donderdag om 10:30 worden gehouden in dit kerkgebouw. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats achter de kerk. In verband met deze mededeling zingen wij nu Psalm 103, vers 8 en 9. We zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, laten wij vanmorgen ook luisteren naar de wet van onze God. Naar de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft, zingen wij Psalm 25. En vers 6 is een prachtig vers, maar ik had eigenlijk vers 5 in gedachten. Dus 25 vers 5. Loutere goedheid, liefdekoor, de waarheid zijn des Heeren paan hun. Die zijn verbond en woorden, als een schatten gadeslaan wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. 25 daarvan, het vijfde vers naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig en jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons als volgt geleerd. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet, de gehele schrift. Amen. Laten wij bidden. Heere God in de hemel, u die zo onbegrijpelijk en onbevattelijk groot bent, u die in de hemel bent en die neerkijkt op deze aarde, ook ons ziet hier in deze kerk, als kleine mensjes, een stofje aan de weegschaal. En toch ziet u ons en hebt u ons vanmorgen hier bij elkaar geroepen. Wij danken u, wij loven en wij prijzen uw naam voor uw goedheid, voor uw genade. Heere, dat u het gaf dat wij vanmorgen wakker mochten worden. Dat de deuren van het kerkgebouw open stonden. Dat er een Bijbel open ligt. Dat u laat zien vanmorgen dat u naar ons omziet. Dat u doorgaat met uw werk. Dat u nog steeds op zoek bent naar verloren schapen om die te brengen in de stal. Dat u keer op keer weer bezig bent om uw gemeente te voeden. Heer Jezus Christus, koning van de kerk, u die regeert vanuit de hemel. Heere, wat is dat? Een heerlijke, troostvolle wetenschap. In een wereld waarin alles lijkt te wankelen. Ook zeker wanneer we kijken naar wat er afgelopen week is gebeurd op het wereldtoneel. En dan te mogen weten, Heer, dat er bij u geen wankeling is. Dat bij u alles eeuwig zeker is. En dat in u alles vast ligt. Dat bij u de rust te vinden is en verkregen wordt. Heere, dank u wel daarvoor. Wat een genade wanneer we dat persoonlijk mogen weten. Gekocht te zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En een eeuwige, heerlijke toekomst voor ogen te hebben. Die niemand ons kan afnemen, wat er ook gebeurt. Heere, dank u wel daarvoor. Dan weet u ook, Heere, dat deze gemeente de afgelopen week is opgeschrikt door een bericht van overlijden. Zo plotseling. Heere, zo leert u het ook ons met Psalm 103. Dat ons leven ook zo is. Als een bloem op het veld. Maar als de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil en haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Heere, gedenkt u de bedroefde familie, sterk hen, geef hen krachten. Wees hen een God van nabij, en dat ze in hun verdriet de toevlucht tot u mogen nemen, en de troost en de rust bij u mogen vinden. Gedenkt de gemeente, die geschrokken is, stilgezet. Heere, dat het ons allemaal ook mag opscherpen om voor onszelf heel duidelijk te hebben en zeker te hebben dat wij geborgen zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat wij een gebouw hebben in de hemel, niet met handen gemaakt, eeuwig bij u. Dat we bereid zijn om te sterven. Dat we mogen weten, het allermooiste moet nog komen. Bij u in de hemel. Heere, leer ons zo te leven. Op weg naar die toekomst van u. En in tussentijd mogen wij hier door het leven gaan. Onder uw toeziend oog. Aan uw vaderlijke hand. En wilt u ons ook sterken, ook door middel van de verkondiging van uw woord. En dat willen we u bidden. Wilt u dat ook vanmorgen geven als uw woord open mag gaan. Wilt u ons dan alstublieft alles geven wat wij nodig hebben, Heer. Dat een gezegende dienst mag zijn. Tot een persoonlijke zegen. Dat u spreekt tot ons hart. Dat het een dienst mag zijn die ons werkelijk veranderen mag. Omdat dat is wat uw woord wil doen. Werkelijke verandering teweeg brengen. Heere, schenk dat alstublieft. Kom met uw Heilige Geest. Doorwaai dit kerkgebouw. Wij belijden u, Heer, dat wij daar geen recht op hebben in onszelf. Wij wisten ons geplaatst voor uw heilige wet. En als wij terugkijken op de afgelopen week, dan moeten wij u belijden dat wij niet hebben geleefd zoals we zouden moeten leven. Dat wij u niet eren zoals u geëerd behoort te worden. Maar zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijnent wil. Amen. Gemeente, we openen het woord vanmorgen in het eerste evangelie van het Nieuwe Testament, Matteüs 5. Daarvan vers 17 tot en met 26. In de preek zal het gaan over dit gedeelte vanaf vers 21, maar ik lees vanaf vers 17. Matteüs 5 vanaf vers 17. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, dat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Tot zover de schriftlezing. Zoals al gezegd, de tekst is uit dit gedeelte, dan vers 21 tot en met 26... Ik wil toch ook nog een gedeelte met u lezen uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja, het bekende hoofdstuk Jesaja 53. Daarvan vers 1 tot en met 7. Jesaja 53, vers 1 tot en met 7. Dan lees als volgt: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens, een man van smart, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover de lezing uit het woord van God. Drie gedachten bij de preek, naar aanleiding van Matteüs 5. Dat is allereerst Jezus en de traditie. Jezus en de traditie. In de tweede plaats onjuiste boosheid. En in de derde plaats haastige welwillendheid. Dus Jezus en de traditie, onjuiste boosheid en haastige welwillendheid. Dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de preek, Psalm 22. Een lijdenspsalm zou je kunnen zeggen. Daarvan vers 3. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zij gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. En het vierde vers: al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. 22 vers 3 en 4. Gemeente, jongens en meisjes, Johannes gaat al een paar dagen laat naar bed. Dus papa en mama zeggen tegen Johannes: Johannes, vanavond ga je op tijd naar bed. En denk erom, als je naar bed gaat, meteen het licht uit, hè? Ja, mam. Zal ik doen. Dus Johannes gaat naar bed. En papa en mama blijven natuurlijk nog eventjes beneden. Maar ja, op enig moment gaat hij natuurlijk ook naar bed. En die kijken nog even om de deur bij Johannes. En wat zien ze? Daar ligt hij in zijn bed. Met een zaklamp. Een boekje te lezen. En mama zegt: Johannes, wat had ik nou gezegd? Johannes die wijst naar het plafond. En die zegt: ja, maar het licht is toch uit? Ja, Johannes, zegt mama, je begreep best wel wat ik bedoelde. Trouwens, zei ze, heb ik ook niet 2 weken geleden al gezegd dat je die zaklamp niet meer mag gebruiken in je slaapkamer? Misschien herken je je wel in dat jongetje. Johannes, je weet eigenlijk best wel wat papa en mama bedoelen. Maar je zit net zo lang te puzzelen met die woorden van papa en mama. Je draait net zo lang met die woorden. Totdat je toch een beetje je eigen weg mee op kunt. Dat je toch kunt doen wat je zelf in gedachten had en wat je zelf wilde. Nou, dat is eigenlijk waar het vanmorgen wat om gaat. Wat doen wij niet heel vaak, en dan wordt het wel wat serieuzer natuurlijk, doen wij ook niet heel vaak hetzelfde als het gaat om de woorden van de Heere. Dat wij weten wat God gezegd heeft. Nou, je hebt al zo vaak gehoord, je hebt al zo vaak kerkdiensten meegemaakt. Je weet wat de Heere van je vraagt en je weet ook best wel wat de Heere bedoelt. Maar je zit net zo lang te puzzelen met die woorden van de Heer en te draaien en te keren. Zodat je toch een weg gevonden hebt dat voor je gevoel of in ieder geval voor het oog je doet wat God van je vraagt. Maar dat je toch je eigen weg kan gaan. Nou ja, daar komt de Heere vanmorgen. En dat is eigenlijk wat de Heere doet in de bergreden. En dit gedeelte is natuurlijk een groot gedeelte, de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Eén grote preek van de Heer Jezus Christus. Maar in dit gedeelte van de bergreden komt de Heer Jezus als het ware bij de deur staan. En de Heer Jezus doet de deur open. En de Heer Jezus die ziet je zo bezig. En dan zegt de Heer Jezus: wat doe je nou? Je hebt toch al gehoord wat ik gezegd heb? En je weet toch wel wat ik bedoelde? Ben je dat nou allemaal vergeten? Nou, dat is wat de Heer Jezus doet. In dit deel van de bergreden. Want het volk van Israël, dat is afgedwaald van de werkelijke bedoelingen van het woord van God. En daar begint vers 21 mee: u hebt gehoord. Ja, jullie hebben gehoord. En dan mag je best letterlijk opvatten als dat zo staat hier, Matthäus 5 vers 21. U hebt gehoord, want het volk zat in de synagoge. Daar hoorden zij het woord van God verkondigen, het woord van God uitleggen. U hebt alle een bijbeltje bij u. Nou, in die tijd was dat niet het geval. De meeste mensen konden überhaupt niet lezen. Ongeveer 15-20% van de bevolking kon ongeveer lezen. En als je al kon lezen, dan had je geen bijbel thuis zoals wij. He, dat was in die tijd waren dat de boekrollen, maar ja, dat kon je ook niet altijd veroorloven. Dus je ging naar de synagoge en je hoorde daar de uitleg van de wet van God. U hebt gehoord dat tot het voorgeslacht tegen het voorgeslacht gezegd is. Dat is waar het om gaat. in het gedeelte, dat onderwijs wat kwam tot het volk, wat tegen het voorgeslacht gezegd is, wat er onderwezen is in een synagoge, maar dat onderwijs wat nou niet doordrong tot de ware bedoeling van het woord van God. Dat onderwijs, dat bleef, zou je kunnen zeggen, bij een oppervlakkige beschouwing van de geboden van God staan. Dat onderwijs wat ze kregen, dat drong niet door tot in de kern. Tot in het wezen van wat God nou bedoelde, namelijk tot in het menselijke hart. Want de woorden van God en de wet van God, ook de 10 geboden overigens, die willen doordringen tot in het hart van de mens, die hebben betrekking op heel je leven. Want de dienst aan God, de christelijke godsdienst, de christelijke religie zo gezegd, dat is niet maar een godsdienst van regeltjes, een bepaalde leefwijze, een bepaalde gewoonte die je aanneemt. Nee, de dienst aan God, dat wil de Heer Jezus Christus ook leren. Dat heeft hij ook gezegd in het deel wat ik voorgelezen heb. Tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger is dan dat van de schriftgeleerden. U zult het koninkrijk van God niet ingaan, niet beërven. Die godsdienst, die dringt door tot in het hart. De dienst aan God is een hartelijke godsdienst. Dat je hele leven raakt. Dat betrekking heeft op alle terreinen van het dagelijkse leven. Nou, en dat is nou eigenlijk wat de Heer Jezus Christus in dit gedeelte van de bergrede wil duidelijk maken. 6 keer klinkt het. Van vers 21 tot en met 48. U hebt gehoord dat tegen of door het voorgeslacht gezegd is. Maar dan klinkt het iedere keer. Maar ik zeg u, dus de Heer Jezus, die stelt daar iets tegenover. Tegenover datgene wat geleerd is in de synagoge, wat het voorgeslacht is voorgehouden. Maar ik zeg u, ik leer u, zegt de Heer Jezus hier, de ware bedoeling van het woord van God. En dat doet de Heer Jezus dan allereerst met betrekking tot dat 6e gebod uit de 10 geboden. Gij zult niet doodslaan. U hebt gehoord, u zult niet doodslaan. Niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, u dacht daarmee klaar te zijn in grote lijnen. Dat wie doodslaat, wie werkelijk de daad van moord begaat, schuldig staat aan de rechtbank. Maar dan gaat de Heer Jezus vanaf vers 22 die werkelijke rijkwijde van het 6e gebod uitleggen. En bovendien zegt de Heer Jezus, dat hadden jullie ook best wel kunnen weten. Leert de Heer dat namelijk ook niet in het Oude Testament, Leviticus 19. De rijkwijde van het 6e gebod, dat het echt niet alleen maar gaat over letterlijk doodslaan. Er staat niet in Leviticus 19 dat je je broeder niet mag haten in je hart. Dat je je broeder, zoals we juist ook hebben gehoord bij de samenvatting van de wet, zoals je dat iedere zondagmorgen hoort, moet lief hebben als jezelf. Maar goed, ja. De leiders van het volk die draaiden en keerden die geboden zo van God, zijn eigen weg mee op konden. Zo ver mogelijk op afstand proberen te houden van het eigen hart. Nou ja, wij hoeven vanmorgen niet boven die fariseeën en schriftgeleerden te gaan staan. Want zo zijn we nou van nature allemaal. Wij zijn allemaal dat jongetje in bed met die zaklamp. Wij zijn allemaal draaiers en kerers met de woorden van God. Want niemand van ons, dat leert de Bijbel ons heel duidelijk, niemand van ons, zoals we hier zitten, die wil vanuit zichzelf luisteren naar de wet van God. Dat zegt Paulus. In een mens ligt vijandschap tegen de wet van God. Wij proberen ons daar altijd aan te ontworstelen. Ik heb een bok gehad. In een buitengebied heb ik gewoond. Had ik een bok. En dan keek ik naar buiten. En mensen die een bok hebben gehad, weten misschien wel wat ik wil gaan vertellen. Had ik een hekje om dat bok heen gezet natuurlijk. Best een groot weilandje. Maar als ik naar buiten keek, dan zag ik die bok rusteloos langs dat hek heen en weer lopen. Totdat hij een gaatje had gevonden dat hij ontsnappen kon. Nou, toen moest ik iedere keer denken, nou, zo zijn wij nou als mens. Met die wet van God, waar wij zoeken en waar wij speuren net zo lang tot een gaatje gevonden hebben, een maas in de wet. Dat je toch kunt doen wat je zelf wil. Wij zijn allemaal van nature bokken. Ja, wij moeten een geit worden. Wij zijn geiten ook niet de makkelijkste beest. Maar toch ook wel anders als bokken. Toch een heel ander karakter. Maar goed, dat gebeurt alleen als de Heilige Geest van God in jouw hart die verandering teweeg brengt. Dat je verlangen krijgt om je te onderwerpen aan de Heer uit liefde tot Hem. Dat die vijandigheid en die opstandigheid in je hart verbroken wordt. Hè? Of dat nou heel duidelijk zichtbaar is in je leven. Dat je leeft in openlijke goddeloosheid. Of dat je leeft in vrome opstand tegenover God. U begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Dat het allemaal voor het oog wel wat lijkt. Maar van binnen borrelt het en broeit het. Een vijand, zegt Paulus zelfs, van God. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden, zegt de Heer Jezus. Maar wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Zeker, dat is waar. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus Christus. Jezus wil de ware bedoeling van God je voor het voetlicht brengen. Jezus, die blaast als het ware de stof, het stof van de traditie van het woord van God af. Hij wil dat woord van God in zijn ware betekenis en in zijn ware glans weer naar boven laten komen. Gemeente, dat is een proces wat we nou iedere keer in de geschiedenis weer moeten doen, want ook bij ons is dat gevaar aanwezig, toch? Dat je bepaalde ideeën hebt, een bepaalde interpretatie, een bepaalde uitleg van het woord van God, bepaalde gedachten hebt over hoe je zou moeten leven, wat God van je vraagt. Maar ja, is dat nou werkelijk gebaseerd op het woord van God? Of hebben wij dat geleerd gekregen, aangenomen vanuit de traditie? Het is ook niet altijd verkeerd als de traditie onder kritiek gesteld wordt. Ja, dat je weer zou gaan graven in het woord van God. Ja, wat is het nou wat de Heere van ons vraagt? Wat de Heere nou werkelijk bedoelt in zijn woord om het juiste zicht erop te krijgen? Nou, dat is het eerst. Jezus en de traditie. Kom bij de tweede gedachte. Onjuiste boosheid. Want wat is nou de werkelijke bedoeling dan van het zesde gebod? Gij zult niet doden, u zult niet doden. Nu, als wij alleen maar denken, dat is al wel duidelijk geworden, aan iemand die met moordplannen rondloopt, een soort holleder. Nou, dat zesde gebod heeft alleen op zulke personen betrekking. Nou, dan zitten we fout. Dan zitten ze ook fout als we denken, nou, zolang ik niet met die moordplannen rondloop, heeft dat zesde gebod geen betrekking op mij. Dan zitten we ook fout. Maar zegt de Heer Jezus, dat gebod, dat zesde gebod, dat overtreed je ook als je op een verkeerde manier boos bent op een ander. Als er sprake is van onterechte boosheid. Of als je iemand uitscheldt. Het gaat over alle verkeerde boosheid die er kan leven in ons hart. Verkeerde boosheid, daar gaat het om. Kan er ook sprake zijn van juiste boosheid, van goede boosheid? Kun je ook op een goede manier boos zijn? Zeker. Een vader en een moeder, of een opa en oma als ze oppassen. Je hebt echt wel eens boos te zijn op een kinderen of kleinkinderen. En een juf of meester heeft echt wel eens boos te zijn op een kind. Dat is niet altijd verkeerd. Maar wat is dan goede boosheid? Wanneer ben je nou op een goede manier boos? Nou, van wie kunnen wij dat beter leren dan van de Heer Jezus Christus? En de Heer Jezus heeft dat ook voorgedaan in de Bijbel. In Markus 3 staat er een geschiedenis over de Heer Jezus die in een synagoge is. En er is daar een man met een verdorde hand. En de Heer Jezus zal deze man gaan genezen op de Sabbat. Maar er zijn daar ook schriftgeleerden en fariseeën aanwezig. En die zijn daar aanwezig om de Heer Jezus te betrappen op een fout. Die kunnen het helemaal niet hebben als iemand op de Sabbat genezen zou worden. Want dat kan niet volgens hun regels naar de traditie. En de Heer Jezus die weet dat. De Heer Jezus die kijkt in die harten van die fariseeën. En dan staat er dat de Heer Jezus de kring rondkeek en dat hij boos was. Waarom? Omdat hij wist wat er in hun harten speelde. Maar er staat er tegelijkertijd achter, want zo staat er, de Heer Jezus die keek de kring rond, boos. Tegelijkertijd bedroefd zijnde vanwege de verharding van hun hart. Dus dat is de terechte boosheid. Boosheid vanwege de verharding van het hart. Boosheid vanwege het overtreden van de wet van de Heere. Boosheid vanwege de verkeerdheid die je leeft in het hart van de mens. Tegelijkertijd dat je bedroefd bent. Tegelijkertijd dat je bewogen bent met die ander. Dat er sprake is van liefde. Dat is de juiste boosheid. Maar goed, gaat het op dat vlak nou juist niet vaak verkeerd bij ons? Zijn wij niet heel vaak boos vanwege de verkeerde redenen? Niet omdat iemand nou God onteert, dat iemand zich tegen God keert, dat iemand Gods naam door het slijk haalt, of op een andere wijze de Heere oneer aandoet. Maar dat eigenlijk, als het gaat om onze boosheid, veel vaker gaat om onze eigen eer. Dat wij ons op onze tenen getrapt voelen. Ons in onze eer gekrenkt weten. Dat onze wensen niet worden ingewilligd. Dat je soms boos bent, dat je niet eens weet waarom. Dat je soms misschien gewoon zin hebt om boos te zijn. Of dat je zin hebt om boos te zijn op een ander, dat hij je gewoon niet aanstaat. En als je al een keer terecht boos bent op een ander, omdat een ander echt iets gedaan heeft wat niet kan, moeten wij dan ook niet zeggen dat onze boosheid zo vaak ontaart in liefdeloosheid, in scheldpartijen, dat je die hele liefde uit het oog verliest. Ja, dat het zelf zo is, hè? Dat is nou het aangrijpen, als je eigen boosheid, dan moet je eens doen. Nee, je moet jezelf altijd eerlijk en eens even wat diepgravend onderzoeken. Je moet niet de buitenkant blijven staan, maar je moet jezelf nou eens echt diep onderzoeken en dan eens kijken, waar komt nou die boosheid vandaan? En wat beoog ik nou eigenlijk met mijn boosheid? Dan zul je heel vaak ontdekken dat wij met onze boosheid de ander pijn willen doen. Of het nou fysiek is, ik hoop het niet, maar dan wel met je woorden. Dat je met je woorden een ander pijn wil doen. Dat is onze boosheid. En als je dat bij jezelf hebt waargenomen, dan schrik je. Dan schrik je van de boosheid die je leeft in je eigen hart. Dan schrik je van je eigen verkeerdheid. Dan schrik je van je eigen slechtheid. Dan ben ik toch een verkeerd mens. Dan ben ik toch een slecht mens in mezelf. En dan trek ik de lijn door. Want dan trek je ook de conclusie. Ja, maar bij wie komt dat vandaan? Wat vertelt mij dit over mijzelf? Als ik die boosheid in mijzelf ervaar, dan vertelt mij mijn diepe val. Dat wij allemaal nou van nature onder de macht gekomen zijn, zegt Paulus in Efeze 2, heel eenvoudig. als we onder de macht gekomen zijn van de vorst van de duisternis die die boosheid in mijn eigen hart vertelt mij dat. Ik van nature gehoorzaam. Hij zegt, over wie de Heer Jezus Christus zegt, die een mensenmoordenaar is vanaf het begin. De duivel. Dat leeft er nou in mijn eigen hart. En als ik dat heb ontdekt bij mezelf, wat moet ik dan doen? Moet ik vluchten tot de Heer Jezus Christus. Dat is nou wat de Heer van ons wil. Dat we op de knieën komen voor Hem. Heere, red mij. Heere Jezus Christus, ontferm U toch over mij. Want ik ben in mezelf zo'n slecht en verkeerd en boos en zondig mens. O, wat leeft er veel vijandschap in mijn hart. Tegenover U en tegenover mijn naaste. Heere, help mij toch. Vergeef mij toch al mijn zonden die Uw hoogheid schonden. Vergeef toch mijn verkeerdheden ook van mijn jeugd. En kom toch met uw Heilige Geest in mijn hart. En verander mij, Heer Jezus Christus. Neem toch intrek meer en meer in mijn hart en leven. Dat uw liefde mij regeren mag. Dat andere mensen uw liefde door mij heen mogen zien. Heer Jezus Christus. U die neergekomen bent vanuit de hemel. U die dat alles doorstaan hebt, zoveel boosheid naar U toe hebt gekregen. Maar uw mond niet hebt opengedaan. U die de weg gegaan bent. Onze overtreding hebben gelezen. Verwond. Onze ongerechtigheden verbrijzeld op de straf die ons tevreden aanbrengt. Dat is op Hem. Als een schaap is Hij ter slachting geleid. Zijn lam als een schaap dat stemmeloos is voor degene die het schiet. Alzo deed Hij zijn mond niet open. Hij die bespuugd en geslagen en uitgescholden werd. Toen Hij hing aan het kruis. Enkel liefde teruggaf. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is nou de Heer Jezus Christus. Wat een wonder. Een wonder van Gods liefde. Een wonder van Gods genade. Ik zou vluchten tot Hem. Met al mijn verkeerde boosheid. Die verkeerde boosheid die er in Jezus nog verder uitwerkt in vers 22. Het gaat daar niet alleen over onterechte boosheid in algemene zin. Maar in Jezus noemt daar ook scheldwoorden. Maar ik zeg u al wie ter onrechte boos is op zijn broeder zijn schuld opgevonden wordt door de rechtbank. Al wie tegen zijn broer zegt raka. Dat betekent iets als leeghoofd. Zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, vanuit het Grieks kun je het ook vertalen als stommeling, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. Een scheldwoord. Dwaas. Stommeling. Dan zegt de Heer Jezus Christus, want ja, die scheldwoorden, de een is niet erger dan de ander, raka of dwaas. Maar je ziet wel dat een opklimming in het vonnis. Er wordt gesproken over schuldig bevonden worden door de rechtbank. Dat is de algemene rechtbank. Wie raka zegt zal schuldig bevonden worden door de raad. Daar staat vanuit het Grieks het Sanhedrin. Dat was de hoogste rechtbank in Israël. Maar wie zegt dwaas. Schuldig tot het helse vuur. Ja, in onze ogen, zou je zeggen, nou ja, het is nog niet het ergste scheldwoord wat ik zou kunnen bedenken. Maar dan zegt de Heer Jezus al, dan ben je al schuldig aan het helse vuur. En ik hoop dat u dat vanmorgen ook ziet, dat is niet dat er een dominee dat zegt. Maar de Heer Jezus zegt, de Zoon van God die uit de hemel is neergekomen, die ons de wil van de Vader bekend maakt, volmaakt, die zegt, als je zo'n scheldwoord gebruikt hebt in je leven, dan sta je schuldig aan het helse vuur. Gehenna staat er in het Grieks. Dat wijst op de dam van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem, waar verschrikkelijke dingen waren gebeurd. Waar kinderen aan de Moloch waren geofferd, in het vuur werden gelegd als een offer. Wat er gebeurde was zo verschrikkelijk dat mensen dat hebben gebruikt als beeld voor de hel. Een scheldwoord. Schuldig voor God. En nogmaals, dat je dan zou vluchten tot de Heer Jezus Christus. Waar dan heen? Tot Hem alleen. De Heer Jezus die voor je zonde gestorven is. Al die boosheid, al die scheldwoorden op zich genomen heeft. De Heer Jezus die tegen je zegt, joh, jouw zondagskleed is zo smerig. Met al je verkeerdheid, al die zonde die je leven hebt gedaan, onder andere de zonde van boosheid. Jouw zondekleed is zo smerig en met dat zondekleed kun je voor mijn heilig aangezicht niet bestaan. Zul je nooit bij mij in de hemel kunnen komen, zal ik je moeten straffen. Maar weet je wat, geef mij nou jouw zondekleed, dan zal ik het op me nemen. Zal ik jouw zondekleed dragen. En dan zal ik met jouw zondekleed naar het kruis gaan. Zal ik daar aan het kruis voor jouw zonde sterven. Zodat al je zonden verdwijnen. En dan krijg je van mij een prachtig wit smetteloos kleed. Smetteloos. Volmaakt zuiver. Zonder enige smet. Opdat je zuiver en rein bent. Volmaakt bent in de ogen van God. Als je in Heer Jezus Christus gelooft, ben je volmaakt in de ogen van God. Wat een wonder. Ja, en als dat je hart vervult, als je dat mag weten, dan heb je toch ook geen ander verlangen dan de Heer Jezus te dienen in liefde. Dan vervult toch zijn liefde je hart. En dan ga je ook je eigen leven onderzoeken van, ja, is er bij mij ook sprake van die liefde, hè? Dan wordt dat je verlangen om in liefde met je naaste samen te leven. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. De liefde is de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest. Wij zijn heel vaak gericht op andere vruchten van de Heilige Geest. Vruchten waar je iets mee kunt worden als mens. Vrucht van kennis. Nou, die man die weet veel, die vrouw die weet veel. Of de vrucht van profetie, die man die kan het goed vertellen, die vrouw die kan het mooi vertellen. Of de vrucht van onderscheidingsvermogen. Die man heeft een heldere blik. Die kan het goed scheiden, of die vrouw kan het allemaal goed scheiden. Maar de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest is de vrucht van de liefde. En dan kan het wezen dat iemand die helemaal niet zoveel kennis heeft, toch veel verder is ingeleid in de dingen van God, dat het liefde kent. De vrucht van zelfverloochening. Paulus zegt dat in Filippenzen. Laat die gezindheid in u zijn, die houding die er ook in de Heer Jezus Christus was, die zichzelf vernederd heeft, die zichzelf vernietigd heeft, die zichzelf verloochend heeft voor een ander. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Dat is wat de Heere ons geven wil. Daarin wordt de Heer Jezus Christus verheerlijkt. Als de liefde woont in een gemeente. Als de mensen elkaar de voeten wassen in de gemeente. Dan gaan de mensen in Wilnis zeggen, daar is wat bijzonders in die gemeente. Daar wil ik bij horen. Daar wil ik meer van weten. Wat zijn dat voor een mens? Wat voor een God dienen zij? Die wil ik ook leren kennen. En tenslotte de derde gedachte, kort. Dat is haastige welwillendheid. Het gaat over het laatste deel van deze versen. Want de Heer Jezus leert ons vanaf vers 23 tot en met 26 dat het zesde gebod niet alleen leert dat wij ons moeten onthouden van verkeerde boosheid. Maar ook dat wij er alles aan te doen hebben om relaties die verstoord zijn weer te herstellen. En dan geeft de Heer Jezus een heel praktisch voorbeeld. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Joden die omheen staan. Stel je nou voor dat je in Jeruzalem bent en je gaat naar de tempel. Je hebt je offerdier heb je meegenomen. Je bent inmiddels bij de priester aangekomen. En je hebt dat offerdier al aan de priester gegeven. En de priester die helpt je dan met het slachten van het beest. En zegt de Heer, stel je dan voor dat je daarmee bezig bent, zo bij die priester. En opeens herinner je dat je een bepaalde ruzie hebt met iemand. Dat het niet goed is tussen jou en iemand anders. Dat je nog iets goed te maken hebt. Nou, zegt de Heer Jezus, als je dat nou dan in gedachten komt, ga dan meteen de tempel uit. Laat je offerdier achter bij de priester. En maak het eerst goed met die ander. En kom dan terug en offer je gaaf. Nou, wat de Heer Jezus hier vertelt en zegt en leert, dat moet de Joden destijds nogal radicaal in de oren geklonken hebben. Want ja, zoiets doe je toch niet. Dan ben je daar in de tempel zoiets heiligs aan het doen, als het brengen van een offer, dan ben je midden in het ritueel met die priester, en dan moet je zomaar opstaan en weggaan, en het eerst goed maken met die ander. Kan toch niet? Maar de Heer Jezus wil ons hier maar mee aangeven hoe belangrijk Hij het vindt dat wij in liefde met onze naasten samenleven. En nog meer, dat liefdeloosheid en het laten voortduren van een verstoorde relatie met iemand anders een verhindering is om te komen tot Hem, een verhindering vormt om de gemeenschap met de Here te ervaren. Dat je eerst alles van jouw kant hebt te doen wat je kunt doen om de relatie te herstellen. En wat het is, wat die broeder tegen je heeft, dat zegt de Heer Jezus hier niet bij, of het nou terecht of onterecht is. De nadruk die ligt hier op die haastige welwillendheid. Wees haastig welgezind. Doe het snel. Laat er geen nacht overheen gaan. Laat er geen tijd overheen gaan. Maak het zo snel mogelijk goed met die ander. Begrijpt. Het wordt spannend als we de lijn doortrekken naar vandaag de dag. Wat de Heer Jezus hier zegt. Maar goed, dat is mijn taak. Want wat de Heer Jezus hier zegt, en we trekken de lijn door naar vandaag de dag, dan zegt de Heer Jezus, als je nou in de kerk zit, en er komt bij je in gedachten dat je het nog iets goed te maken hebt met een ander, ga dan eerst naar die ander toe. Ga de kerk uit. Maak het eerst goed. En kom dan maar weer terug. En vervolg je dienst aan mij. Want zo kan de Heere u niet ontvangen. Dat kan de reden zijn, die verstoorde relatie die je maar laat voortduren. En ik begrijp natuurlijk ook wel dat dat niet allemaal in je eigen macht ligt. Je kunt er onder worstelen, je kunt er moeite mee hebben. En je kunt zelf wel willen, maar je zegt, ja, maar die andere partij die wil niet, ja, en dat klopt. Dan kun je op een gegeven moment ook niet meer verder. Maar toch dat je alles van jouw kant te doen hebt om het goed te maken met die andere, die verstoorde relatie nou een reden kan zijn. En je eigen houding daarin, dat voor je gevoel, je gebeden nou niet verder gaan dan het dak. Dat de Heer je iets duidelijk wil maken, joh, je hebt iets goed te maken. Je hebt van jouw kant nog iets te doen. Verzoen je met de ander. Doe het snel. En dan wijst de Heer Jezus op een heel concrete, onaangename mogelijkheid. Namelijk dat wanneer je nou volhardt in je onverzoenlijkheid, dat het tot je eigen nadeel zou kunnen uitwerken. Dat je tegenpartij je uiteindelijk voor de rechter brengt en je zelfs in de gevangenis terecht zou kunnen komen. Nou, we kunnen daar van alles bij voorstellen, ook vandaag de dag, hoe een ruzie kan escaleren. Steeds meer mensen raken erbij betrokken. Misschien komt er inderdaad wel tot rechtszaken. Als een olievlek die uitbreidt. Misschien kom je steeds meer isolement terecht. Steeds meer frustratie, steeds meer negatieve gedachten. Misschien word je wel depressief van. Ja, maar zeg je dan, het is toch echt niet mijn schuld. Het is de schuld van die ander, die heeft alles veroorzaakt. Ja, dat kan best wel zijn, maar de Heer Jezus zegt, stelt u zich zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij. Doe alles wat in uw macht ligt om tot verzoening te komen, ook als die ander niet wil. Ja, zegt u, dat stuit me al tegen de borst. Zeker gemeente, die vrucht van zelfverloochening, die groeit van nature niet in ons eigen hart. Maar mag u dan aan het eind van de preek nog eens wijzen op de Heer Jezus Christus. Want wat Hij doet, dat is zo onvoorstelbaar en zo onbegrijpelijk. Ik heb de oorlog Hem verklaard. Ik heb de Heere God onteerd. Ik heb Hem met de nek aangekeken. Wat heeft Hij gedaan? Hij is voor mij naar deze wereld gekomen. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Hij is voor mij afgedaald tot in de hel. En Hij komt naar mij toe. En Hij komt vanmorgen naar u toe. In de verkondiging van het woord. Laat u zich toch met mij verzoenen. Wat een liefde. Onbegrijpelijke genade van de Heer Jezus. Hij ligt voor u in de prediking van het woord. Hij ligt voor u op de knieën. Wilt u, wil jij het alsjeblieft goed maken met mij? Wat zegt u? Wat zeg jij? Wees haastig. Welgezind, maak het snel goed. Voordat u aan de rechter overgeleverd wordt. En u straf krijgt als je niet verzoend bent. Je zult daar niet uitkomen. Totdat de laatste kwadrant is betaald. Amen. We gaan zingen Psalm 11 vanuit Weerklank. Voor de duidelijkheid zeg ik erbij niet 11a, maar 11 vers 3. De Heere toetst rechtvaardigen en boze. Hij haat hardgrondig wie geweld bemint. 11 vers 3. Gemeente, we willen de Heer danken en bidden en voorbeden en dankzegging doen. We bidden voor Anneke Kool van Zijl, haar kinderen en kleinkinderen. Nu zij plotseling een geliefde man, vader, schoonvader en opa moeten missen. We mogen biddend om hen en de naaste familie heen staan. We bidden voor kinderen en kleinkinderen van Wijnie Hogewerf, die in de afgelopen week op het graf stonden van een geliefde moeder en oma en haar moeten missen. We bidden voor Jolanda Bos, die binnenkort chemokuren moet ondergaan. De Heere geef haar fysiek en geestelijke kracht om dit alles te doorstaan, samen met haar ouders en anderen die om haar heen staan. We bidden voor Chris van Kreuningen, die komende donderdag een hartcatheterisatie moet ondergaan. De Heere zegen deze ingreep en geven hem overgave en rust. We bidden ook voor anderen, niet met name genoemde zieken, die het ongemak kennen dingen niet te kunnen of te mogen, maar ook degenen die moeten wachten op onderzoeken of uitslagen daarvan. We denken ook aan hen die gebukt gaan onder psychische nood, dat ze zicht krijgen op de uitkomst bij de Heere. We bidden om Gods nabijheid in het beroepingsproces, dankend voor de ontmoeting in de afgelopen week. We bidden voor dominee Van der Noord, die komende woensdag een beslissing hoopt te nemen op het uitgebrachte beroep en de uitkomst daarvan zaterdag kenbaar zal maken. We bidden ook voor familie Meijer in Costa Rica. We bidden voor de taalstudie die zo'n 5 uur per dag in beslag neemt. Vaak gaat het goed, maar op sommige dagen is het taai en lijkt er weinig vooruitgang te zijn. We bidden voor energie en een helder hoofd om de taal onder de knie te krijgen. De vele daklozen en migranten in Costa Rica, dat de kerk in Costa Rica, maar ook de familie Meijer wegen vindt om hen te helpen en te wijzen op de Heer Jezus. Dankpunt is dat het gezin steeds meer hun draai vindt in Costa Rica en dat Ralf en Julia het erg naar hun zin hebben op school. Van Magdalene horen we dat de gezondheid van pastor Joel toch weer te wensen overlaat. Hij heeft de afgelopen tijd flinke buikpijn gekregen en na onderzoek is een grote hoeveelheid vocht in zijn buik ontdekt. In het ziekenhuis is het vocht weggehaald en ze wachten nu op de uitslag daarvan. We bidden dat hij zodanig is dat terugkeer naar Matara mogelijk blijkt. Laten wij danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u voor uw goedheid en uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat u uw liefde hebt betoond. Dat u hebt laten zien wat ware liefde is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Al zo lief hebt u de wereld gehad. Dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Voor zulke mensen als wij. O Heere, geef dat we daar zo van onder de indruk zijn. Dat de liefde van u onze harten mag vervullen. En wij ook die mogen uitdelen. Mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Heere, schenk dat door de kracht van uw Heilige Geest in deze gemeente, in ons aller hart en leven. Dan weet u ook, Heere, hoe moeilijk wij het kunnen hebben met deze dingen. Dat er ook tijdens de preek van alles door ons hoofd kon gaan. Bepaalde relaties waar we het moeilijk mee hebben. En misschien wel verdriet om hebben. Heere, wilt u dan kracht geven. Wilt u sterken. Dat we mogen zien op u. Alles geven wat we ook daarin nodig hebben. Heer, wij leggen alle noden, de zorgen van deze gemeente voor u neer. U weet overal vanaf. Alle moeite, het kruis wat we moeten dragen. Wat vaak zo zwaar op de schouder kan drukken. We mogen weten, Heer, dat u beloofd hebt om bij te staan in het leven. U beloofd hebt om krachten te geven, dat u belooft om thuis te brengen. Dat wij niet op de weg zouden bezwijken. Heere, wilt u die krachten geven? En Anneke Kool van Zijl, haar kinderen en kleinkinderen, het plotselinge overlijden van haar man, vader en opa. Heere, gedenk die familie. Geef hen troost. Een kracht. En wilt u door het alles heen werken. Omdat zij des te meer aan u verbonden mogen raken. Heer, sterk en de gehele familie. Heer, wij willen u bidden voor kinderen en kleinkinderen van Wijnie Hogewerf afgelopen week bij het graf stonden. Heer, wilt u hen sterken in het gemis, nu verder te gaan met die lege plek. Voor je eigen gevoel staat de wereld misschien stil en toch, alles gaat door. Heer, sterken en geef hen kracht. Heer, wil u bidden voor Jolanda Bos, die binnenkort een chemokuur moet ondergaan. Wij richten onze ogen tot u, de hemelse medicijnmeester, voor wie geen ding onmogelijk is, die slechts hoeft te spreken en het is er te gebieden. En het staat er u die deze wereld hebt geschapen door te spreken. Heere, alle dingen zijn mogelijk voor degene die in u gelooft. Wilt u deze behandeling zegenen? Wilt u over haar ontfermen? En wonderen doen in haar leven? Ik bid de Heere voor Chris van Kreuningen. Hartkatheterisatie moet ondergaan. Heren, wat kan dat spannend zijn? Kan dat veel spanning geven? Wilt u geven dat hij alles in uw handen mag leggen? Dat hij mag weten, ook wanneer hij alles moet overgeven, dat hij een gebouw heeft in de hemel. Het uitzicht mag hebben op u, hoe het ook zij. Dat het goed is. Heren, wilt u ook die behandeling alstublieft zegenen. Heren, wil u bidden voor alle zieken. Alle zorgen, alle moeite in de gemeente. Heren, wilt u kracht geven. Heren, wil u bidden voor deze gemeente, ook in het beroepingsproces. Wilt u broeder van de Noord gedenken. Nu hij het beroep van deze gemeente in overweging heeft. Voor uw heilig aangezicht uitworstelt wat uw weg is. Wilt u uw stem duidelijk hem doen klinken, Heere. Dat hij duidelijk mag weten wat uw wil is. Wat uw weg is. En dat er vanuit deze gemeente en ook in zijn hart en zijn gezin. Dat daar berusting onder mag zijn. Dat u niks verkeerd doet. Dat zoals de Heer het doet, zo is het goed. Tegelijk, Heer, kent u het verlangen van deze gemeente. En wil u bidden, Heer, geef toch alsjeblieft een herder en leraar. Voor deze gemeente. Om ook hier het werk ter hand te nemen. Dienaar te mogen zijn in uw koninkrijk. Wilt u een man zenden. Door u gezonden, vol van de geest. Om middel te mogen zijn. In uw dienst. Heren, wees met familie Meijer in Costa Rica. Gedenken en in de taalstudie, heren. Wat veel energie kost. Wilt u daar kracht en volharding voor geven? Wilt u daar ook vorderingen in geven, heren? Gedenken en wilt u daar tot een zegen stellen? Dat u zijn met de vele dakloze migranten in Costa Rica. Wilt u geven dat zij de weg tot de Heer Jezus mogen vinden? Wilt u daar de familie Meijer ook voor gebruiken? U danken, Heere, dat het ook goed mag zijn. Dat ze het als gezin daar ook goed mogen hebben. Dat is niet vanzelfsprekend. U hebt dat gegeven. En we geven u daarvoor de dank en de eer. U zijn, Heere, pastor Joel, Heere, wiens gezondheid te wensen overlaat. Wilt u hem gedenken? Wilt u hem sterk? Wilt u op de been brengen en houden? Kracht en energie geven? Om ook te mogen getuigen van de Heer Jezus Christus. Christus en die gekruisigd. De hoop van deze wereld. Deze barre wereld. Heer, dat zijn naam verhoogd mag worden. In Kenia. In Vilnius. In Costa Rica. Over heel deze wereld. Wilt u daartoe ook mensen uitstoten in uw wijngaard, Heere? Dat ze in hun hart geraakt worden. Dat overal op deze wereld die naam mag klinken. Wij bidden u voor die gebieden. Waarin de naam van de Heer Jezus Christus nog niet klinkt. O Heer, wij willen u bidden en smeken. Zend toch mensen, Heere. Zend toch mensen. Kon het zijn ook vanuit deze gemeente. om die ene naam te verkondigen die gegeven is tot zaligheid. De naam van de Heer Jezus. Heere, gedenk zo het geheel van deze gemeente, ook de, verder van deze zondag. Dat u zegen geven, geef verlangen, honger en dorst naar uw woord. Ook om nogmaals hier te zijn waar u spreekt. Waar we u mogen loven en prijzen, waar we tot u mogen bidden, waar u roept, waar u werkt. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 133, vers 1 en 3, nadat ik u gewezen heb op de collecte. De eerste is voor kerkbeheer en de tweede voor Stichting Philadelphia en u kunt uw gaven ook in de collectezak doen of thuis overmaken. Zingen wij nu tot slot Psalm 133, vers 1 en 3. Weet u, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.